Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 24 en daarvan het vierde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtig opperheer. Het is God, geweldig in het strijden. Psalm 24, het vierde vers. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek der psalmen en daarvan de 16e. We noemen nu psalm 16, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 16. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zei de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten degene die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heer is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij manieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwig geluk.
Gemeente, laten we de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 25. Gemeente, ik wil vanmiddag voor u een preek lezen van dominee Joos van Laren, die in de 17e eeuw predikant was in Vlissingen. De tekst kunt u vinden in de u voorgelezen psalm 16 en daarvan het eerste vers. Psalm 16 vers 1, een gouden kleinood van David, bewaar mij o God, want ik betrouw op u. Gemeente, dan willen we nu zingen uit Psalm 16. Het eerste vers, bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. En wat er staat in het zesde vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het eerste en het zesde vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. De derde collecte is een extra collecte voor de kerk. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Deze psalm, die een gouden kleinood van David genoemd wordt, bevat een heerlijke voorzegging van de opstanding van Christus uit de doden en van de eeuwige zaligheid door hem. Ze bestaat naast de titel uit twee delen. Ten eerste een ootmoedig gebed tot God in de 7 eerste verzen en een heerlijke profetie van de opstanding van Christus in de 4 laatste verzen. We hebben nu het voornemen het eerste vers te verklaren. Daarin staan 3 dingen waaraan we aandacht moeten schenken. We vinden hier een ootmoedig gebed van David. We zien dan allereerst de titel van deze psalm. Ten tweede het gebed van David. En ten derde de reden waarmee hij zijn gebed kracht geeft. Dus dit ootmoedig gebed van David bepaalt ons allereerst bij de titel van de psalm, vervolgens bij het gebed zelf en ten derde bij de eerste reden, het eerste motief waarmee hij zijn gebed kracht geeft. De titel. De titel is een gouden kleinood. Dat betekent een kostbaar sieraad van David. David had als koning veel kleinoden of sieraden van zilver en goud. Hij had veel koningen overwonnen en hun kostbare schatten met zich meegenomen. Toen hij Rabba, de koninklijke stad van de kinderen van Ammon, had overwonnen, vond hij daar een zeer grote buit. Zo was daar de kroon van de koning van de Ammonieten. Die was van puur goud, woog 60 pond en was met veel kostbare edelstenen versierd. Dat kunt u lezen in 2 Samuel 12. Maar hoewel David zeer veel sieraden van goud en zilver had, achtte hij die helemaal niets in vergelijking met Gods woord. De geest van God had hem psalmen, lofzangen en gebeden ingegeven om ze aan de gemeente van God na te laten tot haar opbouw en troost. En dat zijn nu precies zijn gouden sieraden en ook dit gouden kleinood van David. We moeten hieruit leren dat de mensen die werkelijk door Gods geest verlicht zijn, de allerkostbaarste gouden sieraden niet zo kostbaar zullen achten als het woord van God. U ziet het hier bij koning David. Deze psalm, die hem door de geest van God is ingegeven, houdt hij voor een gouden sieraad. Dat getuigt hij ook van het hele woord van God. In psalm 2 zegt hij, de redenen van de Heere zijn ze reine redenen, zilver, gelouterd in een aarde smeltkroes, gezuiverd 7 maal. En dat getuigt hij ook duidelijk in psalm 119. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden van goud of zilver. En dat doet hij nog eens in diezelfde psalm. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud. Eenzelfde oordeel geeft ook de wijze koning Salomo. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt. Hij bedoelt daarmee de wijsheid waarvan de vreze Gods het beginsel is, die alleen uit het woord van God geleerd wordt. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt, want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Ze is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Hij noemt ook de reden waarom dat zo is. Hij zegt namelijk, want langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen van liefelijkheid en al haar paden vrede. Ze is een boom des levens voor degene die haar aangrijpen. En elk een die haar vasthoudt, wordt wel gelukzalig. Spreuken 3. Precies eender oordeelt ook de heilige Job. Het gesloten goud kan voor haar niet gegeven worden. En met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen. Zij kan niet geschat worden tegen het fijn goud van Ofir en tegen de kostelijkste edelstenen. Daarom is die heilige man er ook meer bezorgd voor geweest om Gods woord in zijn hart op te sluiten dan om zijn schatten op te slaan. De redenen van zijn mond heb ik meer dan het mijn bescheiden deel weggelegd. Job 23. Deze leer moet ertoe dienen om ons te overtuigen van de blindheid van het grootste deel van de mensen in deze eeuw. Die laten zien dat ze nog niet echt door de geest van God zijn verlicht, aangezien ze zich zo weinig moeite geven om Gods woord als een gouden sieraad in hun hart te bewaren. Als ze zo nu en dan Gods woord horen of lezen, laten ze het direct weer door de Satan wegstelen uit hun hart. Als ze nu die schone en vertroostende spreuken van Gods woord eens net als David hielden voor gouden sieraden, dan zouden ze er toch zeker meer zorg aan besteden om die te bewaren. Nu geven ze de Heere echter reden om over hen te klagen. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor, maar die zijn geacht als wat vreemds, klaagt Hosea. Deze leer moet ons ook dienen tot een ernstige vermaning, opdat we de waarde van Gods woord leren erkennen. Dat gaat in waarde de allerkostbaarste kleinoden te boven. Denk erom, ons eten en drinken is onrein als het niet geheiligd wordt door Gods woord, volgens 1 Timotheüs 4 vers 5. Het woord van God maakt onze wegen effen, zodat wij onze voet aan geen steen stoten. Bij nacht maakt het onze slaap zacht, dan zult ge uw weg zeker wandelen en ge zult uw voet niet stoten. Als u nederligt zult ge niet schrikken, maar u zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen. Lezen we opnieuw in Spreuken 3. Gods woord zorgt ervoor dat alles wat wij ter hand nemen gelukkig zal aflopen. Daarom zei de Heere tegen de vorst Jozua: laat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandig handelen. Gods woord is het enige onverderfelijke zaad van onze wedergeboorte, volgens 1 Petrus 1 vers 23. Gods woord is het enige dat ons wijs kan maken tot de zaligheid. Het is het enige zwaard van Gods geest, waardoor we de duivel, de wereld en al onze geestelijke vijanden kunnen overwinnen. Zonder dat woord zijn we als naakte soldaten tussen de blote zwaarden van onze vijanden. Gods woord is een troost in ons verdriet, een licht in onze duisternis, een leven in onze dood. Ik herhaal, een troost in ons verdriet. Indien uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan. En een licht in onze duisternis. Het gebod van de Heere is zuiver, verlichtende de ogen. En een leven in onze dood. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Het is het leven voor uw ziel. Als we het woord niet hebben, kunnen we niet anders zijn dan blinden die van de ene duisternis in de andere duisternis komen. Ten slotte zouden we dan verzinken in de uiterste en eeuwige duisternis. O, wat hebben we dan redenen om Gods woord als een voorwerp van de hoogste waarde te beschouwen, boven goud en zilver en de allerkostbaarste juwelen van de hele wereld. Wat kunnen zilver en goud ons baten als we met ziel en lichaam eeuwig zouden moeten verloren gaan? Laten we niet jaloers zijn op de heidenen in Indië om de overvloedige zilver- en goudmijnen die ze in hun land hebben. Wij hebben Gods genade, een goudmijn onder ons. Erkenden we maar dat het Gods genade is. Dat is de goudmijn van Gods woord, die ons goud oplevert dat duizendmaal kostbaarder is dan alle mijnen van Oost- en West-Indië. Laten we toch leren Gods woord veel hoger in waarde te achten. David geeft ons hier een voorbeeld in. Hij was geen arm en eenvoudig mens, maar een zeer grote, machtige en beroemde koning. En hij verklaart hier dat hij Gods woord, dat hem door de geest van God was ingegeven, beschouwt als een kostbaar gouden sieraad. Dat had hem duizendmaal meer vreugde en troost en blijdschap gegeven. Dat had hem rijker en gelukzaliger gemaakt dan zijn gouden kroon die hij op zijn hoofd droeg. En hij wil zich dag en nacht bezighouden met het bekijken en overdenken van dit gouden kleinood. En wel zo ijverig als maar mogelijk is. Wat behoren wij dan wel niet te doen? Met hoeveel liefde behoren we dit kostbare gouden sieraad te omhelzen? Met hoeveel bewondering behoren we het te beschouwen? Met hoeveel lust en vreugde behoren we er elke dag mee om te gaan en het bijzonder zorgvuldig te bewaren? Dit gouden kleinood is op een zeer bijzondere, kunstzinnige manier gemaakt door die zeer bekwame God die de hemel zo helder als een saffier gemaakt heeft en haar met ontelbare glinsterende sterren zo heerlijk versierd heeft. De stralen van goddelijke wijsheid zijn er zo kunstig in verwerkt dat het alle verstand te boven gaat. David was toch een verstandige koning, maar hij bekent dat hij de kunstzinnigheid van dit gouden kleinood totaal niet doorzien kan. Daarom opbidt hij dat God zijn verstand nog meer zou willen verlichten. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ja, zelfs de engelen zouden de kunstzinnigheid van dit gouden kleinood niet kunnen doorgronden. O, wij moesten elke spreuk die wij uit Gods woord horen wel voor een kostbare schakel van dit gouden sieraad houden en nauwgezet opbergen en vlijtig bewaren. Hoe rijk en machtig zouden we dan worden in de kennis van God en in alle christelijke deugden. Zo luidt immers de belofte van God, als u haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult u de vrezen des Heren verstaan en u zult de kennis van God vinden. Het moet in de derde plaats ook dienen als een bijzondere vertroosting voor degenen die arm zijn in deze wereld, die Gods woord lief hebben en zich inspannen dat duidelijk te maken en te laten zien in hun levenswandel. Zulke arme mensen hebben hier een uitnemende troost, want hoewel ze geen aardse rijkdom bezitten, hoewel ze geen zilver en goud hebben, nochtans hebben ze een kostbaar gouden sieraad dat veel kostbaarder is dan alle rijkdommen van de hele wereld. Ze hebben namelijk Gods woord dat in hen blijft. Dat gouden kleinood geeft hun meer troost en geeft hun meer aanzien in de ogen van God dan kostbare ringen, diamanten, parels, gouden armbanden en kettingen aan de machtigen van deze wereld geven. Het is een gouden kleinood dat geen geweld van de wereld, noch van de duivel, uit de hel hun kan afnemen. Dat heeft Christus zelf gezegd toen hij sprak. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal weggenomen worden. We zien nu in de tweede plaats het gebed zelf van David. Hierop volgt nu het gebed van David. Bewaar mij, o God. Hoewel hij een machtige koning is, bekent hij toch dat hij maar een zwak mens is, die niet één ogenblik zou kunnen bestaan als God hem niet gedurig bewaarde. Hij zag hoezeer het bij hem veranderd was. Eerst was hij de allerminste, een eenvoudige schaapherder. Nu is hij de allerhoogste op aarde geworden, een groot en machtig koning. Aangezien hij nu ook een verstandig profeet was en heel goed de verdorvenheid van de menselijke natuur kende, was hij ook heel goed in staat te beseffen op welke gladde en gevaarlijke plaats hij gesteld was. Het was een plaats waar hij al de eer, al de rijkdom, al de vreugde en al de weelde van de wereld bij de hand had. Hij zag dat hij onmogelijk in zulke weelde de juiste koers kon houden. Dat hij te zwak was om dat alles te kunnen uithouden en niet dronken te worden door zo'n grote heerlijkheid. Dan zou hij hoogmoedig worden en de Here verlaten en een heel werelds mens worden. Hij zou een hekel krijgen aan Gods woord en aan de heilige oefeningen, alsof die te min waren voor zo'n koning. Hij zag in dat zijn verdorven natuur niet in staat was hem daar buiten te houden. Als God hem niet wonderlijk en buitengewoon bewaarde, zou hij in zo'n toestand vervallen. Hij zag ook dat zijn val, als hij zou vallen, veel vreselijker zou zijn, omdat hij ook veel hoger verheven was. Toen hij dit overdacht, was hij geschrokken en heeft hij dit vurige gebed tot God uitgestort. Bewaar mij, o God. We moeten hieruit het volgende leren. Al zijn wij naar de ziel vrijgemaakt van de dienstbaarheid van de zonde, en al zijn we in de vernieuwing van onze geest zo ver gekomen als iemand op aarde ook maar komen kan, al hebben we naar het lichamelijke alles wat we wensen kunnen, dan hebben we nog steeds nodig dat God ons in beide zaken bewaren zal. David was de man naar Gods hart. Hij was zo'n hoogverlichte profeet. Hij had zulke voortreffelijke gaven van ware heiligmaking. Bovendien was hij ook een groot koning en had hij vele duizenden sterke soldaten om hem te beschermen. Maar toch zien we hier dat hij bekent dat dit alles hem niet helpen kan als God hem niet bewaart. Daarom bidt hij hier: bewaar mij, o God. Let er dus op dat de arme mens veel agressieve vijanden heeft, die als razende, hongerige wolven dorsten naar zijn verderf. Ze doen dat vooral als hij begint vernieuwd en wedergeboren te worden door Gods geest en begint losgemaakt te worden van de slavernij van de zonde en van de Satan. Zoals Farao eenmaal de kinderen van Israël jammerlijk plaagde, maar bovenal toen hij hen met wagens en ruiters achtervolgde om ze te vernietigen, toen ze hem niet meer wilden dienen, maar wegtrokken naar het land Kanaan. Zo doet de helse Farao ook. Wanneer de mensen door de geest van God wedergeboren worden en ze hem niet meer willen dienen, maar naar Gods wil gaan leven en ze op weg gaan naar het hemelse Kanaan, wordt hij woedend op hen als een brullende leeuw. Dan schiet hij hen voortdurend zijn vurige pijlen achterna om ze te verderven, dag en nacht, zonder te rusten. Als God maar een ogenblik zijn bescherming zou wegnemen van zijn kinderen, zou de Satan hen ogenblikkelijk gaan ziften als de tarwe. En zou hij ze in een ogenblik allemaal vernield hebben. Een weerloos schaap kan niets doen tegen een briesende leeuw. Als het onder zijn scherpe klauwen lag, zou het een wonder zijn als zo'n schaap dan nog zou ontkomen. Evenmin kunnen alle gelovigen niets uitrichten tegen de Satan. En het is werkelijk een wonder dat ze niet vernield worden. Alsof de Satan alleen niet sterk genoeg zou zijn, komt de wereld hem nu ook nog te hulp met haar duizenderlei zoete verleidingen en liefkozingen, met haar lasterpraat en scheldwoorden, met haar bloedige vervolgingen. Dat alles doet ze om de arme mens ertoe te brengen weer met de dienst van God op te houden en naar de zoetheid van de zonde terug te keren. Ons eigen verdorven vlees is eveneens een trouweloze verrader. Die valt ook de Satan bij en probeert als een geweldige reus, als het ware de tere nieuwe roerselen van de geest, in de wieg te smoren. Die arme mens moet dan ook wel steeds door God bewaard en versterkt worden, om niet door deze machtige vijanden gedood te worden. Hij zou er maar al te gemakkelijk toe gebracht worden om weer naar het vlees te leven. Hij zou anders al heel snel weer in zijn vorige ellende gestort worden. Ja, zelfs in grotere. Vooral degene die een hoge positie innemen in de wereld en elke dag over een overvloed van weelde kunnen beschikken, verkeren in de gevaarlijkste toestand. De mens is immers zo'n verdorven schepsel dat de zonde indringt als water. Als hij in zo'n rijke en eervolle positie verkeert, zou hij dan wel de juiste koers kunnen houden als hij niet wonderlijk door God bewaard zou worden? Wat het lichaam van de mens aangaat, wie kan zeggen aan hoeveel ongelukken en problemen het onderworpen is? Besmettelijke ziekten, hoge prijzen, hongersnood, overstromingen, brand, krankzinnigheid, verstandsverbijstering, maagpijn, reumatiek, niersteen, kiespijn, hoofdpijn, keelontsteking, hoge koortsen, buikloop en duizend andere ziekten en kwalen. Het schijnt dat die alle losgelaten worden om het lichaam van alle kanten aan te vallen, om het tot aarde en stof te doen vergaan, zoals het ook uit de aarde gemaakt is. De mens weet 's morgens niet of hij 's avonds nog leven zal. Hij hoeft maar net de deur uit te gaan en er kan een steen op zijn hoofd vallen en hem doden. 'S avonds weet de mens niet of hij tot de morgen leven zal. Daarom zegt Salomo: beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag zal baren. Ook koningen en vorsten, al lijken ze zo'n sterke lijfwacht om zich heen te hebben, hun toestand is even broos als glas. Hoe mooier het blinkt, hoe teerder het is. Hoe verfijnder het is, hoe sneller het breekt. Denk aan het voorbeeld van Haman, Herodes en anderen. Onze les is dus wel echt duidelijk. In welke goede positie een mens op aarde ook verkeren mag, zowel naar ziel als naar lichaam, hij heeft het voor beide nodig dat God hem voortdurend wil bewaren. Als dat zo is, is het wel bijzonder verwonderlijk dat wij zo traag zijn om elke dag met een besef van onze grote gebreken tot God te bidden, zoals de koning David hier doet: bewaar mij, o God. De mensen die grote rijkdom, een hoge positie en macht in de wereld hebben, zijn in het algemeen juist het traagst om dagelijks tot de Heere te bidden. Juist op zulke hoge en glibberige plaatsen hebben zij het allermeeste bewaring van God voor ziel en lichaam nodig. Als wij nu niet willen erkennen dat wij geen ogenblik kunnen bestaan zonder zijn bewaring, is het toch terecht dat God ons juist dan zijn bewaring onttrekt. Dat hij ons dan in vleeselijke zorgeloosheid, hardheid van hart en in grote zonde laat vallen. Of dat we door een onverwacht ongeluk van de aarde weggemaaid worden. O, als we nu weten dat heel ons behoud naar ziel en lichaam alleen van Gods bewaring afhangt, dan mogen we geen enkele dag voorbij laten gaan zonder ootmoedig en vurig zijn naam aan te roepen. Dat moeten we doen, opdat hij onze ingang en uitgang zou willen bewaren en ons voor alle ongelukken genadig wil behoeden, voornamelijk wat onze ziel betreft, opdat hij ons van ogenblik tot ogenblik door zijn geest wil leiden. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden zijn bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Dan komen we nu bij het derde punt, de reden waarmee hij zijn gebed kracht bijzet. De profeet gebruikt enige motieven, maar deze gebruikt hij niet zozeer om God te bewegen, als wel om zijn ziel ervan te verzekeren dat God hem in zijn goedheid bewaren zal. Want als de mens ziet hoe nietig hij is en dat hij maar een arme en verachte aardworm is, kan hij moeilijk geloven dat zo'n grote God, de almachtige schepper en heere van hemel en aarde, zich zou willen vernederen om te zorgen voor zo'n arm en verachtelijk schepsel als de mens is, en dat hij aandacht aan hem zou besteden. Waar zou een arme, blinde, kreupele en lamme bedelaar ooit zo'n verzoek tot een machtige en heerlijke koning durven richten? O koning, ik bid u, heb medelijden met mij, en laat uw oog toch voortdurend naar mij omkijken, en laat uw hand mij voortdurend vasthouden, opdat ik niet val. David wist echter goed dat hij maar aarde en stof was, en wat voor grote zaak hij van de almachtige schepper, Heere van de hemel en de aarde, vroeg. Daarom gebruikt hij enige beweegredenen in deze psalm, en wel 6 in getal. In deze preek bezien we alleen de eerste. De eerste overweging waarmee David zijn gebed kracht bijzet, is genomen uit het vertrouwen dat hij in God stelde. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Dat betekent, ik verlaat mij op uw beloften en toezeggingen die u aan mij en alle gelovigen in uw woord gedaan hebt. Ik verlaat mij absoluut niet op mijn koninklijke macht of op sommige aardse middelen. We moeten hieruit leren dat God degene die op hem betrouwen zeker bewaren zal. We zien dat hier, want als dit niet vast en zeker was, zou David dit argument tevergeefs gebruiken. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Zo lezen we ook in Psalm 25, vers 2 en 3. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. En in Psalm 125, vers 1 staat, die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Toen Zera de Moor met een leger van 1 miljoen soldaten optrok tegen koning Asa, had Asa maar een leger dat niet eens half zo groot was. Toch ging hij dapper op die grote menigte af, want hij vertrouwde op niets anders dan op de hulp van zijn God. Hij zei, Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En omdat hij zijn vertrouwen zo op God stelde, heeft God hem gesterkt en hem een heerlijke overwinning over zijn vijanden gegeven. De tekst zegt, en de Heere plaagde de Mooren voor Asa en voor Juda, en de Mooren vluchtten. Daarna werd Asa nalatig om zijn vertrouwen op de Heere te stellen. En begon hij te steunen op de hulp van de koning van Syrië. Toen kwam de profeet Hanani naar hem toe en zei, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Waren niet de Mooren en de Libiërs een groot leger met zeer vele wagens en ruiters? Toen u nochtans op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want de Heere aangaande, zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. U kunt dit alles lezen in 2 Kronieken 14 tot 16. Voor we nu de toepassing lezen, gaan we eerst zingen en wel uit Psalm 125, het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Psalm 125, vers 1. Gemeente, het is dus duidelijk dat ons uitgangspunt juist is. God zal degene die op hem vertrouwen zeker bewaren. Wat betekent dit nu voor ons? Allereerst dient het tot bestraffing van degene die zich in noden en moeilijkheden proberen te behelpen met de middelen. Zij zouden met boetvaardigheid en bekering van hun leven moeten proberen God tot hun enige steun te maken. Het is waar, men mag en men moet zelfs proberen de nodige hulpmiddelen te gebruiken. Maar allereerst en bovenal moet men door berouw over zijn zonde en door bekering verzoening met God krijgen. Hij moet immers zijn zegen geven over de middelen. Zonder zijn zegen kunnen ook de beste middelen niets uitwerken. Als we de middelen willen gebruiken zonder Gods zegen te zoeken, maken we die middelen zodoende tot afgoden. En maken we onszelf tot afgodendienaars. Veel mensen handelen elke dag zo. Als de pest heerst, besluiten veel mensen dat ze van woonplaats zullen veranderen en hun huizen zullen verlaten om er maar vrij van te blijven. Dat doen ze liever dan van hun zonde afscheid te nemen en hun verkeerde leven te veranderen. In tijden van hoge prijzen en armoede vertrouwen velen niet op de Heere, maar denken ze, de gestolen wateren zijn zoet. En ze proberen zich dan met verkeerde middelen te helpen. In tijden van een hevige oorlog zijn de mensen gerust als ze maar een grote voorraad van wapentuig hebben. En als er maar voldoende ruiterijen soldaten zijn. Ze doen echter weinig moeite om tegen hun zonde te strijden, opdat God voor hen zou willen strijden tegen hun vijanden. Ze denken weinig aan wat koning David zegt. Een koning wordt niet behouden door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard feilt tot de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Zie, het oog van de Heere is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goedertierenheid hopen. Weinig mensen denken hieraan met David. En daarom horen we ook zo weinig dit gebed van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. We kunnen er dan ook zeker van zijn dat al deze mensen de bescherming die ze zoeken niet zullen vinden. Ze zullen er tenslotte achterkomen dat ze zich verschrikkelijk bedrogen hebben. Jeremia zegt immers, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als heide in de wildernis die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. En bij Jesaja lezen we, want alzo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zoudt gij lieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. En in de psalmen kunnen we lezen, de goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Er staan veel van zulke beloften in Gods woord. In de tweede plaats moet ons dit dienen tot een ernstige vermaning. We moeten namelijk leren ons gehele vertrouwen alleen op de Heere te stellen. Om dat te doen moeten we de volgende middelen gebruiken. Het eerste middel daarvoor is dat we ons van harte bekeren tot God. Zolang wij ons niet bekeren, zal Hij ons immers straffen en plagen. Maar als wij met berouw over onze zonden naar Hem willen terugkeren, zal Hij ook in grote genade en barmhartigheid terugkeren naar ons. Dat betuigt Hij in Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, laat hij dan betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Het tweede middel is dat we vaak de eeuwige en onveranderlijke waarheid van God en zijn oneindige macht diep overdenken. Dat moeten we ook vaak herhalen. Als we die serieus overdenken, zullen we kunnen zien dat Hij gewillig en machtig is om ons te bewaren. Al zouden we de hele wereld en alle mensen tegen ons hebben. Het derde middel is dat we ook de oneindige liefde van God serieus en diep overdenken. Daarmee omhelst hij degene die zich van harte tot hem bekeren. Dat zegt hij in Jeremia 3 vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Let erop, de Heere heeft degene die zich bekeren even lief als een vader zijn kind. Ja, nog meer, want hij heeft beloofd dat hij hen niet zou verlaten, al zouden ook hun vader en hun moeder verlaten hebben. Wanneer natuurlijke kinderen zien dat hun vader hen lief heeft en ook in staat is hen te helpen, vertrouwen zij zich helemaal aan hun vader toe. Zouden godskinderen hem dan wantrouwen? Hij is toch een duizendmaal barmhartiger en duizendmaal machtiger vader. Het vierde middel is dat we overdenken welke grote zonde wij begaan hebben en welke verschrikkelijke schande wij God aandoen als wij niet op zijn beloften willen vertrouwen. Die heeft hij ons in zijn woord gedaan en die heeft hij met een eed bevestigd. Dan lijkt het immers net alsof wij de zorg die God beloofd heeft aan ons te willen geven niet aan God toevertrouwen. Het is alsof wij die met geweld van God zouden willen afnemen en die in onze eigen handen zouden willen nemen. Dat is toch niets anders dan dat we onszelf tot een God maken? Het vijfde middel is dat wij leren de middelen die we voor onze bewaring hebben ook op de goede manier te gebruiken. Dat doen we alleen goed als we niet vergeten dat ze door God aan ons gegeven zijn en dat ze ons ook geen enkel nut kunnen doen als Hij ze niet zegent. Want dan zullen we ook niet op de middelen vertrouwen, maar op God die ze aan ons gegeven heeft. Ja, zelfs wanneer de middelen ons ontbreken, zullen we dan nog, ondanks alles, op Hem vertrouwen. Het zesde middel is dat we de verdrukkingen en tegenspoeden waarin de Heere ons hierin doet delen, beschouwen als een leerschool van God. Daarin leert God ons dat we totaal de moed verloren moeten gaan om onszelf te kunnen helpen. We moeten wanhopen aan onszelf en alleen vertrouwen op God die de doden verwekt. Het zevende middel is dat we de weldaden die God in het verleden aan ons heeft bewezen, altijd in onze gedachten bewaren. Door dat middel heeft ook Paulus zijn vertrouwen op God versterkt, lezen we in de tweede brief aan Timotheus. Het achtste middel is dat we steeds de Heere bidden of Hij onze natuurlijke en aangeboren wankelmoedigheid en wantrouwen wil genezen. Dan zullen we onszelf mogen verloochenen en te midden van alle verschrikkingen ons verheugen in de Heere onze God en rusten op het getuigenis van zijn woord alleen. Als we nu ijverig deze en dergelijke middelen gebruiken en leren ons gehele vertrouwen op de Heere alleen te stellen, zal de Heere ons ook zeker bewaren volgens zijn trouwe belofte. Hij zal eerder de hemel naar beneden laten komen en de hele loop van de natuur veranderen dan dat Hij zijn woord zal laten falen. Amen. Laten we nu de Heere danken. Heere, het past ons om uw grote naam te erkennen, dat we vanmiddag hier mochten verkeren onder de klanken van uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat woord van dat trouw verbond dat u hebt opgericht om zondaren te behouden die zichzelf alleen maar dieper in het verderf kunnen werken. O Heere, wilt u het genadig zegenen. Wilt u geven dat onze ziel met David zou mogen uitroepen? Of u, Heere, ons wil bewaren, omdat we op u vertrouwen. Werk, Heere, door uw geest dat ware vertrouwen in ons aller hart. En wil al het wantrouwen, al het ongeloof en alle wereldsgezindheid eruit slaan. En wil ons vervullen met uw geest. O Heere, vergeef al het zondige dat ons ongetwijfeld in lezen en luisteren aankleefde. Neem het genadig weg, doen we verzoening over. En zegen het uwe, want het was uw woord dat we overdacht hebben. Wees met ons als we naar huis gaan. Geef nog overdenkingen van uw woord. En breng ons vanavond ook weer in uw huis. En als dan uw knecht dominee Karens mag voorgaan, wilt u hem dan ook alles schenken wat nodig is in de behandeling van de Heidelberger catechismus. Heere, wees een toevlucht voor onze gehele gemeente, voor tijd en eeuwigheid beide. Gedenk ook onze eigen predikant die vandaag elders dient. En sterk hem ook in de komende week in de begrafenisdiensten. Dat alles smeken we van u uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we nu tenslotte zingen het derde vers van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16 vers 3. Laten we eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.